van harte welkom bij deze gezamenlijke dienst van Protestantse gemeente De Brug te Oostburg en Protestantse gemeente De Zuidwesthoek. Voor u die thuis luistert, we zijn momenteel in de Mariakerk te Cadzand. Voorganger van morgen is dominee Edward van der Kaai. Organist Arie Hogendoorn. Ambtsdragers diaken Rob Goossen en ouderling Corine Schelen. De schriftlezingen worden verzorgd door Wil Prins. De kinderen die aanwezig zijn en die dat willen, kunnen straks mee met Suzanne Smit naar de kinderkring in het Swingebouw. De eerste collecte van morgen is voor kerkrentmeesters en diaconie. De tweede is bestemd voor Kerk in Actie zomerzending. Een toelichting volgt tijdens de dienst en de inzameling zal worden gehouden bij de uitgang. De bloemen uit deze dienst gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw van Opdurp Bonnewel en mevrouw Zijderveld van der Perk. Na de dienst is er gelegenheid voor ontmoeting en koffie en thee. Instructies volgen na de dienst, dus als u even wil wachten hoe we dat goed in het vat kunnen gieten. We ontsteken nu de tafelkaarsen. Eén voor Israël en één voor de gemeente. Wij beiden, onlosmakelijk met elkaar verbonden, mogen ons gedragen weten naar het licht van de nieuwe morgen. We zingen daarbij lied 970, vers 1. We wensen elkaar een goede dienst die we zingend willen beginnen, u gaat al staan, met Psalm 27, vers 1.
Wij worden bemoedigd door woorden uit de Heilige Schrift die zeggen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. En met de groet van Paulus, genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer. Amen. U kunt gaan zitten en dan zingen we het zesde couplet. Laat ons bidden voor de nood van de wereld en dat laten volgen door een loflied, lied 305, omdat wij geloven en in vertrouwen dat God omziet naar de nood van de wereld. Laat ons bidden. Nu het jaar zomert, takken aan de bomen groen kleuren en het leven zegen krijgt, bidden wij u voor de schaduwen die schuilgaan in het bestaan. Nu de dagen nog lang zijn en de nachten kort, bidden wij voor hen die duisternis om zich heen weten. Heer, het is een waagstuk om te vertrouwen op de overhand van goed over kwaad. Maar toch doen wij een beroep op dat onmogelijke feit als wij bidden, Heer, ontferm u. Amen. Laat ons bidden bij de opening van de schriften. Hemelse Vader, u wenkt met uw woord wie wegen zoeken. U reikt uw hand aan wie uw handreiking verlangen. U verlicht het pad van wie uit donker willen opstaan. En zo bidden wij, licht ons bij, reik ons uw hand, wijs ons uw weg door uw wenkend woord op de kracht van Christus. Amen. De kinderen zijn hartelijk welkom in de kindernevendienst. Ik zou zeggen, sta op en ga. En ouderen die het kind in zich niet zijn kwijtgeraakt, die zitten nu met een dilemma. En dan zingen we ook een lied, maar u weet wanneer u moet inzetten. Dat weet ik niet, maar het laat me ook maar verrassen.
De eerste lezing uit Genesis 16, de versen 1 tot 15. Abrahams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Nu had zij een Egyptische slavin, Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abraham. De Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mij mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin, Hagar, tot vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Kanaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij. Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat je goed dunkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. Een engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron. Een bron die aan de weg naar Shur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zullen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven. Toen riep zij de Heer die tot haar had gesproken zo aan. U bent een God van zien. Want, zei ze, heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien? Daaraan dankt de bron daar zijn naam, Lachai Rui. Hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar bracht een zoon ter wereld. En Abraham noemde de zoon die ze hem gebaard had Ismaël. Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. En we zingen nu lied 804. We lezen verder uit Genesis de versen 21, vers 1 tot 21 en Genesis 25, de versen 7 tot 9. De Heer zag om naar Sara zoals hij had beloofd. Hij gaf haar wat hij had toegezegd. Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon, op de vastgestelde tijd die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sara hem gebaard had, Isaac. En hij besneed Isaac toen deze 8 dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaac werd geboren. God maakt dat ik kan lachen, zei Sara. En iedereen die dit hoort zal met mij meelachen. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard. Het kind groeide voorspoedig op. En toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. Daarom zei ze tegen Abraham, jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat mijn zoon Isaac later de erfenis moet delen met de zoon van die slavin. Dit voorstel beviel Abraham allerminst. Het ging immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem, je hoeft je niet bezwaar te voelen vanwege je jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt moet je doen, want alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal ik een zoon, een volk doen voortkomen, omdat hij ook een kind van je is. De volgende morgen vroeg nam Abraham een brood en een zak water, legde dat op Hagar's schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Beersheba in en doolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. Maar God hoorde de jonge kermen. En een engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe. Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd. God heeft je jongen die daar ligt te kermen gehoord. Sta op. Help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. Toen opende God haar ogen en zag ze een waterput. Ze liep er naartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. Hij ging in de woestijn van Paran wonen en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit. Abraham leefde 175 jaar. Hij stierf in gezegende ouderdom. Na een lang leven blies hij de laatste adem uit en werd hij met zijn voorouders verenigd. Zijn zonen Isaac en Ismaël begroeven hem in de grot van Machpela op het land van Efron, de zoon van de Hetiet Zogar, dicht bij Mamre. Tot zover de schriftlezing. Gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het in hun hart bewaren en eruit leven. Amen.
Omstreeks 50 voor Christus bood een lagere Chinese ambtenaar zijn dochter aan als kandidate voor de keizerlijke harem. Wang Zhengyun werd beoordeeld op haar uiterlijk, haar huidskleur, haar haren en of zij een zoon zou kunnen krijgen. Ze doorstond de selectie en arriveerde onderaan in de pikorde van het seksuele hof. Maar niet voor lang. Gelijk een Gooise vrouw wist zij zich naar de top te werken, waaruit zij door de echtgenoten van de keizer, werd geselecteerd om aan de kroonprins te worden aangeboden. Of er een strik omheen zat, weet ik niet. Maar wel is bekend dat de arme toekomstige wereldheerser geen goesting had. Doch om plezier ging het niet. En de wil van de keizerin was wet. Dus moest hij aan de slag. Ik schets deze situatie omdat hij ons de gelegenheid biedt ons te verplaatsen in de leefwereld van Sara, die met Abraham uitziet naar een troonopvolger. Wat voor hen inhoudt dat ze iedere maand naar de letter en geest van de biologische kalender doen wat men moet doen als men nageslacht wenst. Daarna altijd weer de spanning en na een tijd de ontlading. Alweer niet over tijd. Na een nieuwe ronding van de maan is het nieuwe ronde nieuwe kansen. Ze worden er tureluurs van. Hun hoop neemt af. Gaandeweg is er geen hoop meer en vervliegt de toekomst. De belofte van God. Ja, je vraagt je af, kwam hij wel van de andere kant? Of is het bij nader inzien een stem van jezelf? Is het zelfbedrog? Ja, wat maken we ons toch veel wijs over God? En waar is dat nou helemaal op gebaseerd? Bovendien, als je de regie aan God laat, is dat wel zo verstandig? Is het niet zo dat wij Gods handen en voeten zijn? Dat horen we toch altijd in ons soort kerken? En dan knikken we instemmend. Nou dan. Sara gaat God een handje helpen. Ze roept een van haar slavinnen. Zo eentje waarvan ze vermoedt dat die al zwanger wordt als een man naar haar kijkt. Hier, Abraham, voor jou. Of er een strik omheen zat, weet ik niet. Maar wel veronderstel ik dat Abraham geen goesting heeft. Fysiek al niet, want hij kan krijgen wie hij wil. En zal, zoals iedere vorst, nemen wat hij krijgen kan. Dus wat moet je met een vrouw die door jouw vrouw in de echtelijke sponde wordt gelegd? Dan vergaat je toch de lust. Maar gebrek aan romantiek is hier niet het punt. Ik veronderstel namelijk een gebrek aan geestelijke goesting. Bij deze vrouw in bed gaan liggen is toch zoiets als op de stoel van God gaan zitten. Er is bovendien iets aan de hand met deze vrouw. En heb ik het niet over een bijzaak. Hagar komt uit Egypte. Een oud verhaal vertelt dat Hagar door Farao aan Sara en Abraham cadeau is gedaan toen de koning van Egypte door een leugentje om bestwil van Abraham Sara aan zijn harem had toegevoegd. God was not amused. En Farao kwam acuut in levensgevaar. met een miljoen excuses en dat cadeautje dus, redde hij het vege lijf en kon de familie weer naar huis. De nationaliteit van Hagar is een kernpunt in dit verhaal. Het verhaal dat verteld wordt in een tijd dat Israël politiek gezien al niet meer bestaat. Ondergesneeuwd door de machten zoals Babylon en eerder Assyrië en nog eerder Egypte. Israël is een minivolk dat maximaal moet presteren om de identiteit te bewaren en te overleven in de volkerenzee. En we kunnen dit op onszelf betrekken als geloofsgemeenschap. In zuivere vorm, die bestaat niet, maar wel op papier, is deze miniem in een wereld waarin de duisternis als een schaduw over ons bestaan hangt. Israël moet zich tegen de volken afzetten, zoals geloofsgemeenschappen in hun zuiverheid, dat zeg ik er nadrukkelijk bij, zich tegen alles wat niet zuiver is, moet afzetten. Israël moet dat doen en niet met de houding van eigen volk eerst. Nee, de houding van uitsluitend eigen volk. Maar wel in de ideale betekenis. En dat lukt in de verhalen niet. En dat is logisch dat het niet lukt, want verhalen zijn een afspiegeling van de werkelijkheid. Het onderdeel afzetten tegen, dat gaat moeiteloos. En dat zien we in deze mini-geschiedenis terug. Sara speelt geen sympathieke rol. Rijken we daar bovenuit, boven het concrete, dan zien we dat haar houding ten opzichte van haar Egyptische concurrent Israël in stand houdt. En daarom moeten Isaac en Ismaël uit elkaar. En Abraham corrigeert de scheiding. Hij vormt de brug. De volkeren zijn, zo zien we in dit verhaal, elkaars broeders. En broeders in de Bijbel is altijd inclusief. Dat is niet beperkt tot geslacht. De volkeren zijn elkaars broeders. De mensheid is één grote familie. En alleen als we daarnaar leven, hebben we kans om te overleven in een wereld vol gevaar. Om het klein te houden, merk ik op dat broederschap op grote schaal gedoemd is te mislukken als je het op kleine schaal niet eens kunt. De kleine verhalen in de Bijbel verwijzen naar ons eigen bestaan. En als het daarin lukt, nou mooie opdracht voor u en mij, dan redden we de wereld. De zegen van God aan Abraham dient als zegen voor alle volken. Gods zegen overbrugt de verschillen. Let in de Bijbel op de tweetallen. Kain en Abel, Abraham en Lot, Jacob en Esau. Vaak tweelingen, altijd broeders. En altijd gaat het in die combinatie om het volk en de volken. En vandaag Ismaël en Isaac. De volken en het volk. Maanden duurt het niet. Het is meteen raak. Hagar raakt zwanger. Het wordt een iets te blijde verwachting. Hagar loopt triomfantelijk rond met de buik naar voren. Maar ja, het staat ook in de Bijbel. Hoogmoed komt voor de val. Zij eruit of zij, bijt Sarah haar man toe. En Abraham, erg veel ruggengraat zie ik niet, houdt haar voor dat ze moet doen wat ze moet doen. En dat doet ze. In de battle of the bitches is Hagar natuurlijk kansloos. En we moeten het allemaal in dit verhaal niet persoonlijk nemen. Want natuurlijk kiest u dan partij voor Hagar, ook al is haar blazoen niet helemaal zuiver. En wat we beter kunnen doen, is de onderkoelde humor proeven. Een Egyptische slavin en Israël als grootmacht. Dat is de omgekeerde wereld. De machten machteloos, de machteloze machtig. Als Hagar op het punt staat dood te lopen, wat wil je? Ze is de woestijn ingevlucht en gaat richting Egypte. Ziet God naar haar om. Verrassend is dat in een verhaal van Israël, van een land in verdrukking, de God van Israël zich bekommert om aartsvijand Egypte. En in dat spoor van alle volken. Het onderstreept het. Voor God is de mensheid één familie. Hagar ervaart dat God naar haar omziet. En dat geeft haar kracht om terug te keren naar het huis van Abraham. En let hier op de beweging. Ze gaat nu vanuit Egypte in de richting van Israël, het beloofde land. En dus gaat ze goed. Ismaël wordt geboren onder de belofte dat ook hij stamvader van een groot volk zal zijn. De tijd verstrijkt. Haar kind dat Gods belofte draagt, houdt Hagar op de been tegenover haar meesteres, die aanmerkelijk ontdooit als het wonder zich aandient. Eindelijk loopt haar verwachting uit in zwangerschap. De stem die Abraham in donkere nacht heeft gehoord, blijkt toch van de andere kant te komen. Als de broeders opgroeien, blijkt de wereld te klein. Samen gaat het niet. Niet te dicht op elkaar. De mensheid is één, maar doet er wel goed aan een latrelatie aan te gaan. Sarah hoort minachting in de lach van Ismaël ten opzichte van de dreumes op diens feestdag. En daar zit humor in, omdat de lach van Ismaël niet anders is dan de lach van Sarah zelf, 4 jaren eerder, als aan Abraham in zijn ouderdom een kind wordt beloofd. Dan zit ze schamper te lachen en het lachen vergaat haar. En dat kan nu ook van Ismaël worden gezegd. Ja, je kan maar niet, beter niet te veel lachen. Althans, verkeerd lachen kan je maar beter niet. We treffen Ismaël enige tijd later als balling in de woestijn. Uitgedroogd. De dood nabij. Sara kan het niet aanzien en ook niet aanhoren. Het gekerm van haar terminale zoon snijdt door haar ziel. En wat doet ze? Ze gaat buiten gehoorafstand zitten. God niet. God blijft horen. En kan het ook niet aanhoren. Het Heer ontferm u komt altijd aan. En dat Heer ontferm u klinkt in het lot van Ismaël. En de woorden van Hagar. En hieruit. En hierop put Hagar uit haar laatste levenskracht. Je laatste levenskracht die je ten alle tijden opwekt en zegt, sta op. Zodra een mens dat doet, ontstaan er nieuwe kansen. Sta op. Ik zeg dit niet zonder op te merken dat er ondraaglijk leed is. Dat je niet kunt wegwuiven met een opgewekt kop op. Maar, en dat is de andere kant, je ook niet oplost door de kop naar beneden te fixeren. Leven is, ondanks alles, en dat alles kan heel erg zijn, en leven is niettemin doorgaan. Want niet doorgaan is doodgaan. Hagar staat op. En ziet dan wat ze niet zou hebben gezien als ze met betraande ogen in het woestijnzand was blijven zitten. Door de opstanding ziet ze iets. Een bron. Ja, sprankelend water gaat stromen als de bron van het bestaan je aanspreekt. En Ismaël drinkt uit de door God geschonken bron. Zijn leven aan de andere kant van de woestijn is begonnen. Hij trouwt een Egyptische vrouw. En zo groeien ze gescheiden op, Ismaël en Isaac. Een scheiding die mij doet denken aan die tussen Joden en moslims. En christenen en moslims. Als een metafoor ook voor alle tweedeling. Tweedeling is dodelijk. Tenzij mensen elkaar binnen de buitengrens van humaniteit de ruimte geven. Geef ruimte binnen de mensenrechten. In de ruimte krijgt het together van de latrelatie de overhand. En in die richting gaat de Bijbelse lijn. Als jaren later Abraham is overleden, staan ze samen bij het graf. Ismaël en Isaac. Broeders. Laat ons danken en bidden. Heer, wij danken u dat u tot ons spreekt in de woestijn. Dat de verhalen uit de oude doos ons het nieuwe bestaan aanreiken dat u ons van ouds hebt aangereikt. Geef dat wij in die verhalen ontdekken dat het verhalen over onszelf zijn. Over goed en over kwaad, die beide in ons huizen. En help ons om voort te gaan op dat inzicht. Ook als we boven het persoonlijke uit bezig zijn met het inrichten van onze samenlevingen. De kleine samenleving, ons gezin, tot groot, wereldwijd. Waar de vrede in zicht is, op ieder ogenblik waarop Isaac en Ismaël samen lachen. Waar we een handbreedte van het goede bestaan af zijn, als we inzien dat de godsdiensten uitingen zijn van een universeel godsidee van alle tijden. Alles uit één bron. Geef ons dan het vermogen om hetgeen in de godsdiensten, datgene wat er bovenuit stijgt, leidraad te laten zijn voor ons handelen en nalaten. Wij doen voorbeden voor vrede in de wereld, met recht en ruimte voor alle mensen. Wees met hen die vruchteloos verlangen naar een kind. Geef hen het vermogen om, als dat vruchteloos blijft, toch zin van het leven te blijven zien. Wees met kinderen die niet welkom zijn en te maken krijgen met liefdeloosheid en mishandeling. Mogen wij als samenleving oog hebben, een groot oog voor klein leed. En in het woede van de wereld noemen wij vanmorgen Afghanistan, dat verschrikkelijke land waar vrouwen, met name vrouwen, een gruwelijke toekomst voor ogen hebben. Nu de Taliban het land veroveren, dood en verderfzaaiend. En wees met al diegenen die in direct gevaar zijn omdat ze Nederland of andere westerse landen hebben bijgestaan toen die daar wat goeds wilden doen. En mogen deze westerse landen niet alleen ruimhartig zijn, maar ook effectief en met snelheid maken. In stilte voegen wij toe wat ons op dit moment bezighoudt. En met Jezus bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen.
Dan kondig ik nu de collecten aan. De eerste collectezak is voor kerkrentmeesters en diaconie. De tweede, met de D erop, is de speciale collecte. De kerken in actie voor de zending dit keer. En dit keer is Pakistan een aandachtspunt. In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt vaak gezien als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld, kritisch bevraagd over je geloof. Dat maakt veel christenen onzeker. Kerken in Actie steunt een bijbelschool die hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen 6000 mensen aan deze trainingen mee, ook veel jongeren. We hebben een partnerorganisatie van Kerken in Actie, het Open Theologisch Seminarie. Dat wil de christenen die in Pakistan een minderheid zijn helpen met theologisch onderwijs, trainingen en zo hun geloof versterken. Het Open Theologisch Seminarie, afgekort OTS, ontwikkelt trainingen voor gemeenteleden. Een belangrijke doelgroep zijn de jongeren. De trainingen geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof inhoudt, ook in het dagelijks leven. Het materiaal wordt door veel kerkgenootschappen in Pakistan gebruikt. Zowel protestanten, katholieke kerken en pinkstergemeenten en ook het leger des heils. Het OTS traint vrijwilligers van kerkelijke gemeenten die de trainingen vervolgens in hun eigen gemeente kunnen doorgeven. Jaarlijks volgen meer dan 6000 studenten een cursus van het OTS. Zo speelt het OTS een belangrijke rol bij het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine minderheid zijn. Daarbij maken ze ook gebruik van digitale media. Veel schriftelijke cursussen zijn nu beschikbaar via het internet. Zo kunnen dus ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom het materiaal ook gebruiken. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.
Dan kan ik het slotlied aankondigen. 422. Zo dadelijk, dat heeft u al gehoord, is er gelegenheid om elkaar nog nader te ontmoeten bij koffie en thee. U krijgt daar nog aanwijzingen voor. Maar ik noem het omdat ik tot mijn spijt moet meedelen dat ik er zelf niet bij kan zijn. Ik vind dat echt heel, heel vervelend. Maar ik moet om 1:15 in Utrecht zijn. Dus het is krap aan. Ik had al overwogen om alle liederen te schrappen, zodat ik wel naar de koffie zou kunnen. Maar ja, dit lijkt me toch de betere route, maar excuses dat ik er niet bij kan zijn. Ga een latrelatie aan. Dan gaat u hier vandaan als gezegende mensen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.